lezen we uit de Schriften. Genesis is de Bijbellezing nu. Genesis, hoofdstuk 39.
Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd en Potifar, farao's hoveling, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij was in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Als nu zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En hij stelde hem over zijn huis en al wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat zijne was gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende om Jozef wil. Ja, de zegen van de Heere was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozef hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp. En zij zeide, ligt bij mij. Maar hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw zijns heren, zie, mijn heer heeft geen kennis met mij. Wat er in het huis is en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik. En hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde, als zij Jozef dag op dag aansprak en hij naar haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn, zo gebeurde het op zulke dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen. En niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis. En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende, lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. En het geschiedde als hij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was, zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen, zeggende, zie, hij heeft ons, de Hebreeuwse man, ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen en ik heb geroepen met luider stem. En het geschiedde als hij hoorde dat ik met mijn stem verhief en riep, zo liet hij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging uit naar buiten. En zij legde zijn kleed bij zich totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hem dezelfde woorden, zeggende, de Hebreeuwse knecht die gij ons hebt ingebracht is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied, als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. En het geschiedde, als zijn heer de woorden zijner huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak, zeggende, na dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan. Zo ontstak zijn toorn. En Jozef heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis, ter plaatse waar des konings gevangenen gevangen waren. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goede tierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozef hand. En al wat zij daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, overmits dat de Heere met hem was. En al wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen.
Zij, geliefde gemeente, die de Heere vrezen, weten wat beproevingen zijn. Ook komen ze erachter wat verzoekingen zijn. Maar ze komen er vooral achter wat Gods goedertierenheid is. Onze tekst vindt u in vers 21, het eerste gedeelte. Doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goedertierenheid tot hem. We gaan iets vertellen uit Jozefs leven en de geschiedenis kent u. Ik weet niet of u ook beproevingen kent en verzoekingen. Of u ook Gods goedertierenheid mag kennen. Maar de geschiedenis van Jozef kennen we in ieder geval. Gedeelte ervan willen we met elkaar nagaan. Jozef wordt dikwijls gezien als een beeld van de Heere Jezus, maar het gaat niet altijd op. Heel vaak eigenlijk ook niet. Ja, hij is ook door de diepte naar de hoogte gegaan, zoals God hem had voorzegd. Maar de Heere Jezus is in de diepte van het lijden borg en middelaar geweest. Jozef heeft tegengesparteld toen hij met die vreemde mannen mee moest naar Egypte. Dat heeft de Heere Jezus nooit gedaan. Hij was van eeuwigheid af gewillig om de weg te gaan die de Vader hem wees. Het gaat in deze geschiedenis vooral ook om wat aan Gods kinderen niet vreemd is. De weg van tegenheden en moeiten als beproevingen van het geloof. Verzoekingen zijn er ook, zoals dit hoofdstuk ons zegt, verleidingen. Ja, daar weet Jozef ook van, want hij was niet van steen. Maar hij weet ook van Gods goedertierenheden. Die heeft de Heere hem bewezen. En daarom kunnen we al met al geen medelij hebben met Jozef. Ook al vinden we het erg voor hem als hij meegesleurd wordt naar een vreemd land. Ook al vinden we het erg voor hem als hij ten onrechte in de gevangenis wordt opgesloten. Maar je hoeft met Gods kinderen eigenlijk nooit geen beklag te hebben. Omdat het Gods kinderen zijn. Daarom. En ze komen erachter dat God hun vader is. God bewijst zich een vader in de diepte van de beproeving. Jozef, zijn geschiedenis gaan we na en dan letten we op Gods weg. Gods weg, ja, het was toch helemaal Gods weg die hij ging. En we letten in de tweede plaats ook op wat de tekst van spreekt, Gods goedertierenheid, dat vooral. Maar ook op Gods tijd. Want hij geeft met de beproeving altijd de uitkomst. Dat is het kenmerk van een beproeving. Er komt een einde aan. Gods tijd en Gods goedertierenheid. Nee, eerst Gods weg, Gods goedertierenheid en Gods tijd. Zo is het. Jozef had al vroeg een moeilijk leven. Als kind verloor hij zijn moeder al. Moeder Rachel, de vrouw waar Jacob echt verliefd op was. Eigenlijk zijn enige vrouw gebleven, zijn echte vrouw. Jozef heeft wel een broertje gekregen en wat zal hij daar blij mee geweest zijn. Vooral ook omdat hij zijn moeder verloor bij de geboorte van zijn broertje Benjamin. Een kind zonder moeder, ja wat is dat nou, toch? Een kind zonder moeder. Een kind kan nog zoveel ellende, narigheid hebben, maar als je moeder nog maar hebt, ja. Maar Jozef had geen moeder meer. Hij trok wel erg op zijn vader aan en zijn vader op Jozef, omdat Jozef toch een kind van Rachel was. Jacob trok zijn zoon Jozef en later Benjamin wel voor. Dat moet je eigenlijk nooit doen, maar Jacob deed het. Je kunt het wel een beetje begrijpen. Ik denk dat ze een bijzondere band hebben gehad, omdat Jozef al vroeg de Heere vreesde. De Heere heeft al heel vroeg tot Jozef gesproken. Die dromen, hè? Ja, we dromen allemaal wel, maar dat was toen wel anders. God sprak. En als God dan spreekt, dan herhaalt hij het ook dikwijls. Hij bevestigt het. Want een mens is toch wel zo, ja, zal het wel van God zijn en zo. Hè? Ja, hij wil graag toch een bevestiging. En hij heeft tot twee keer toe de droom gehad dat zelfs zijn eigen familie voor hem zou buigen. Het wordt in kinderbijbels nog wel eens zo verteld dat Jozef met de borst vooruit zei: jongens, hoor wat ik gedroomd heb. Er komt een dag dat jullie allemaal voor mij zullen knielen. Maar dat is helemaal niet het geval. Jozef is ten onrechte nog wel eens van trots en hoogmoed beschuldigd en dat leeft ook in mijn hart. Dat is wel zo. En in uw hart ook. Maar niet dat Jozef nu zei, dit en dat, jullie zullen allemaal voor mij buigen. Hij vertelde het wel, zijn dromen. Ja, natuurlijk, als u iets van God ontvangt, als God tot u spreekt, hè? Als u een bijzondere zegen van God ontvangt, dan praat je daar toch over? Dan zeg je dat. Dat heeft Jozef ook gedaan. Hij heeft verteld wat hij gedroomd had. Hij wist niet wat de betekenis was. Nee, nog niet. Later zou hij het begrijpen. Maar hij wist wel dat het van God was. Psalm 105 zegt, het woord kwam tot hem. Toen dat woord vervuld werd, tot die tijd heeft het woord, datzelfde woord van God, Jozef doorlouterd. Dat woord is wel met hem meegegaan en dat is gebleven. De omstandigheden wisselden steeds, dan lag hij weer in een put en dan zat hij weer in een huis als manager. Een heel groot huis met grote landerijen eromheen. Hij was daar de belangrijkste man op meneer Potifar na. Dan zat hij weer in de gevangenis. Ja, die omstandigheden die wisselden nog wel eens. Jozef werd al gauw ook gehaat door zijn eigen broers. En de schutters hebben op hem geschoten en raak geschoten. Ja, hij werd gehaat. Niet omdat hij door vader Jacob werd voorgetrokken. Het zal misschien wel een beetje scheve ogen gegeven hebben. Dat denk ik wel, dat kan natuurlijk. Maar vooral omdat Jozef de Heere vreesde. Nergens anders eigenlijk om. Ze noemden hem een meesterdromer, alsof die dromen niet van God waren. Zij konden ook weten dat God zich openbaarde door dromen. Dat doet hij nou niet meer, maar toen wel. Vader Jacob die heeft ook verschillende dromen gehad en heeft dat ook verteld. Toch? Maar de broers haten hem om zijn dromen. Ja, hij vertelde ook nog wel hun verkeerde gedrag door. Ja, je zou kunnen zeggen, Jozef was toch een klikspaan. Hè? Ja, nou ja, het kan misschien zijn, maar ik geloof dat het toch anders ligt. Hij had ook verdriet over de zonde. Wat heb je ook als je al jong de Heere mag vrezen? En dan krijg je ook verdriet over de zonde in het algemeen en voor je eigen zonde in het bijzonder. En dat konden de broers natuurlijk niet uitstaan. Het was wel een beetje dom van vader Jacob dat hij Jozef alleen erop uitstuurde om te informeren hoe het met de broers was. Hij wist toch wel hoe de situatie was en dat zijn broers hem nooit vredig toespraken. Dat wil zeggen altijd lelijke woorden tegen hem zeiden. Dat wist Jacob ook en dan stuurt hij zijn zoon dus naar ze toe. Ja, toch was dat Gods weg, dat is ons eerste punt, maar dat is ook toen Gods weg geweest. Jozef, dat hij alleen van huis ging. Misschien dat zijn kleine broertje Benjamin zei of die mee mocht. Je weet hoe kleine jongetjes zijn, hè? Mag ik mee? Maar dat mocht niet van vader Jacob. Jozef moest alleen. Na een dwaalweg is hij bij de broers gekomen en toen ze hem aanzagen komen, want zijn kleurige kleed schitterde natuurlijk in de zon, toen zeiden ze tegen elkaar, daar komt hij aan en nu slaan we hem dood. Ja, dat was het wat ze wilden. Ze wilden daarmee ook het woord van God doodslaan. Eigenlijk wilden ze God zelf doodslaan. Ja, dat moet je wel onderscheiden, maar niet scheiden van elkaar, hoor. Eigenlijk wilden ze dat, hè. Maar ja, ze wisten niet en ze beseften niet dat God een woord gesproken had en dat Jozef tot op de dag dat dat woord vervuld zou worden onsterfelijk was en niet dood kon gaan. Nee, hij kon niet sterven. Het bleek ook wel gauw. Ruben zei, jongens, dat doen we niet. Laten we maar in de put gooien. En dat is ook gebeurd. Hij kwam in de put terecht. Een diepe put. Zijn mooie kleurige kleed werd hem van het lijf gescheurd. En dan lag hij in de put. We zingen wel eens, hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is het als zonen van hetzelfde huis, als broeders samenwonen. Maar ik heb ook wel eens een dominee horen zeggen, vaak gaat alleen het eerste woordje maar op. Ai. Och, och. Broeders. Als je broertjes en zusje hebt, moet je ze lief hebben, hè? Ja. Je kent ze goed en daarom heb je, weet je, ook een beetje wat hun rare dingen zijn. Maar je moet ze lief hebben, net zoals je vader en je moeder. Dat is een opdracht. Niet vechten. Geen lelijke dingen van elkaar zeggen. Nee, elkaar lief hebben. Dat hoor je elke morgen als je een zondagmorgen in de kerk. Elkaar lief hebben. Dat vraagt de Heer, ja. En God wil dat heel graag omdat hij zelf ook liefde is. Daarom. Jozef kwam in de put terecht. Ja, dan gaat het wel even anders. Hij zal misschien ook wel, want zo zit een mens toch wel in elkaar, gedacht hebben, zus en zo zal het gaan. Hoe zal dat gaan? Als iedereen voor mij zal buigen, wat betekent dat? Hoe zal dat gaan? Daar heeft hij zelf ook zijn vragen bij gehad. Nou, hij zag het wel aan de ogen en het gedrag van zijn broers dat het niet die dag zou gebeuren in ieder geval. Hij is er gelukkig ook weer uitgehaald uit de put. Ja, want het gaat in onze eerste gedachte, het ging in het leven van Jozef over Gods weg. Ruben, de oudste, zei, jongens, dat doen we niet hoor. Nee, 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 we gooien hem in de put. En hij dacht, ik haal hem er later uit. Ja, dat dacht Ruben. Dat was zijn weg. Maar ja, onze wegen. Gods weg, hè? Dat gaat door. Dus toen Ruben naar de put ging met een touw om zijn broer eruit te trekken, was de vogel gevlogen. En kwam hij erachter dat zijn lieve broertjes hem hadden verkocht. Voor een paar centen. Wat is het erg, hè? Vijandschap, haat, broedermoord, liefdeloosheid. Er is de wereld vol van, hè? Kun je zat worden, al die liefdeloosheid en dat vechten. Vechten om jezelf in het leven te houden. Een ander niets te achten. Of ja, vanavond hebben we het over een man die met ellebogenwerk omhoog ging. Dat is de wereld vol van zulke dingen. En toch gaat Jozef Gods weg. Zag hij dat toen? Denk het niet. Ziet u altijd Gods weg? Hebt u altijd gelijk door, dit is van God. Dit is de wil van de Heer. Nee toch, ik tenminste niet hoor. Nee, ik mopper wel eens. Jozef ook, die heeft ook geroepen. Ja, dat zeggen de broers later als ze in de piepzak zitten bij die machtige heerser over Egypte die ze niet herkennen. Oh, we hebben wel zo'n roepen om genade gehoord, maar we wilden niet. Jozef heeft geschreeuwd dat hij niet wilde. Natuurlijk niet. Je kunt het ook met Gods weg ook wel eens echt helemaal oneens zijn. Dat kan ook. Of heb u dat nooit? En je kunt ook wel eens boos zijn op de Heere. Toch? Maar Jozef werd als een slaaf naar Egypte gebracht. Zijn vader bleef met een bloedend kleed thuis. Die heeft hij voorlopig de eerste jaren nooit meer teruggezien. En vader Jacob, die had het bewijs in handen dat Jozef dood was. Maar toch had Jozefs vader ook wat anders. Hij had ook een geheim in zijn hart bewaard. Die dromen, hè, van Jozef. En hij kon dat niet rijmen met elkaar. Je kunt soms de dingen niet goed rijmen met elkaar. Dat kon Jacob ook niet. Dat bebloede kleed. Hij is verscheurd. Een boos dier heeft hem opgegeten. En die belofte van God. Ja. Van eer voor Jozef. Gods weg. Kun u het altijd rijmen? De werkelijkheid. En wat u dan in de Bijbel leest bijvoorbeeld. Over de Heer die het beste met je voor heeft als je op de Heer vertrouwt. Een kruis dat je dragen moet. En dat de Heer niet van je afneemt. Ook al heb je er 10 keer om gevraagd, doet hij niet. Nee, laat hij zitten. Gods weg. Gods weg. Jozef werd verkocht als een slaaf. Moet je je indenken, hè? Je wordt gekeurd alsof je een koe bent. En dan zei er iemand, die jongen die wil ik wel hebben, ja. En toen werd hij dus een slaaf. En daar hoef je niet zo rooskleurig over te denken. Wij kennen dat verschijnsel niet in de Bijbel wel. In het Oude Testament, Nieuwe Testament, slaven. Ja. Dan was je dus echt afhankelijk van de meester. Hij kwam in het huis van een ras echte Egyptenaar terecht. Een hoge Piet, ambtenaar, Potifar heette die. En die had dus ook een mooi huisje, daar kun je wel in denken. Mooie landerijen eromheen. En daar was dus zat werk, dus Jozef moest aan het werk. Je begint altijd onderaan. Maar weet je wat zo mooi is? Er staat al heel gauw dat de Heere met Jozef was. En dat bleek hieruit. En dat blijkt uit meer dingen, zoals we wel zullen horen. Maar zeker ook hieruit dat Jozef carrière maakte. Een slaaf die carrière maakt. En op een gegeven moment de belangrijkste in huis wordt. Dat zei hij ook tegen mevrouw Potifar, hè? Toen die vrouw hem verleidde. Dat hij de belangrijkste was geworden in het huis. Ja, op Potifar dan natuurlijk. Hoe liet de Heere zien dat hij met Jozef was? Op deze manier. We moeten oog krijgen voor de dingen die er gebeuren. Want wat gebeurde er eigenlijk? Ja, Jozef maakte carrière. Ja, nou ja. Ze vonden hem een aardige jongen. En hij was trouw en zo. En zo'n knecht kon die man wel gebruiken. Dus nee, Gods weg hebben we het steeds over. Hè? Weet je wat er gebeurde eigenlijk? God liet zien dat hij Jozef niet vergeten was. En dat de droom die hij gekregen had vervuld zou worden. Hij maakte al een weg mee van beneden naar boven. Hij werd de belangrijkste in dat huis van Potifar. God liet hem daardoor zien dat hij hem niet vergeten had. En dat hij zijn belofte zou vervullen. Misschien was die vervulling al heel dichtbij. Dat wist Jozef niet. Dat het zo lang zou duren, wist hij ook niet. Maar de Heere was met Jozef. En dat betekent ook, geliefde gemeente, dat Jozef, zoals elk kind van God dat heeft, een gebedsleven had. Heere, wil u met me zijn? Ja, die twee kanten. Heere, wilt u met me zijn? En de Heere was met Jozef. Als een kind van God al zegt, nou ik red het wel en ik rooi het wel, dan is hij van zijn plek. Het is voor Jozef een heel groot wonder geweest, maar ook een gebedsverhoring. En de Heere was met Jozef. De Heere heeft Jozef opgezocht, want de Heere weet altijd precies waar zijn kinderen zitten, allemaal. Hij kent zij doorgrond, zij verliest ze geen seconde uit het oog. En hij heeft zijn liefde aan Jozef laten zien. En daarom is het dat Jozef, als hij verleid wordt, niet op de verleiding kan ingaan. Want ja, toen kwam die verzoeking, hè. De boze weet ook van de woorden van God en die wil altijd dat woord krachteloos maken, in de weg staan, onmogelijk maken. Daar weet u misschien ook wel van. De boze die altijd probeert om roet in het eten te gooien, om je ongelukkig te maken. Jozef was een kind van God. En kinderen van God moeten weer vallen. Dat vindt de duivel. Die heeft genoegen in hun val. En daarom. Daarom is er op een dag, en Jozef is er natuurlijk wild geschrokken, opeens kwam die vrouw daar en zei, kom, de baas niet thuis, kom. Verleiding. U weet al wat het is, hè? Verleiding. Gods kinderen weten het ook. Maar die zien het dan echt als een afgeleid worden van, een afgetrokken worden van de Heere. Maar hoewel ze dat weten, kunnen ze ook gemakkelijk vallen. Dat Jozef niet viel, dat kwam niet omdat hij misschien van hout of van steen was, want dat was hij niet, hij was van vlees en bloed. En de zonde werd wel heel gemakkelijk gemaakt. Zo wordt het vandaag ook wel gedaan. De zonde wordt zo gemakkelijk gemaakt soms. Een klik. Een veeg over je scherm. Ja, zonde wordt heel gemakkelijk gemaakt. En voor Jozef, het bedje lag als het ware letterlijk en figuurlijk gespreid. Jozef weigert. En hij zegt ook waarom. Hij zegt niet, zoals zoveel mensen zeggen, nee, dat doen wij niet. Nee, dat zegt Jozef niet. Ons soort mensen doet dat niet. Er kan niets van hoogmoed in zitten, hè? Dan ken je jezelf nog niet. De Jozef zegt, zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God? Hij denkt aan God. Ja, dat ga je krijgen, hè? Als je gaat ervaren dat God aan je denkt en God met je is, dan gaat er toch iets veranderen van binnen. Dan komt er echt een betrekking, een liefdesrelatie met de Heere. En dan wordt zonde toch iets venijnigs, iets scherps, iets giftigs, waardoor je vooral God treft. En dat wil je niet. Nee, Jozef is niet van steen. David ook niet. Is ook niet van steen. En daarom kon hij zo gemakkelijk vallen ook. Hè? Weet u dat ook van uzelf, dat u niet van ijzer bent, maar dat u ook bewaard moet worden. En dat dit de beste bewaring is, niet je opvoeding, ja, dat is wel belangrijk hoor. Ook geen wetticisme. Het is geen fariseïsme wat hier speelt bij Jozef hoor, want die knijpen juist de kat in het donker, de fariseërs. Het is liefde tot God, ja. Dat hem weerhoudt om te zondigen. Daarom zeggen we ook wel, wat houdt een mens tegen om te zondigen? De tere vrezen des Heren. Dat houdt een mens tegen. Dan word je niet beter, maar dan zeg je, oh, nee. Dan zeg je soms echt nee tegen de verleiding, tegen de zonde. Dan sta je sterk omdat je de liefde tot God voelt. Nou, dat mens begreep er natuurlijk helemaal niks van, maar Jozef zei het toch wel, hè? Keurig gezegd, zou zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God. Nou heeft de Heer me weg zo voorspoedig gemaakt. Nou ben ik hier de belangrijkste, de manager in huis. Ik heb alles hier. Heeft de Heer, mijn meester in mijn hand gegeven. Behalve u natuurlijk, want u bent zijn vrouw. Daar mag ik niet aankomen. Ja, zo denkt Jozef, en dat is een hele logische gedachtegang. Maar weet je wat nou zo venijnig is? De duivel die komt altijd weer terug, hè? Ze kwam elke dag naar Jozef. Daar word je toch niet goed van, hè? De duivel die kwam elke dag. Hij weet wel wie we zijn. Als er één weet dat wij van vlees en bloed zijn en zo makkelijk zondigen, dan is het de duivel wel. En daarom komt hij steeds terug. Dat is heel moeilijk voor Jozef geweest. Ja, geloof dat maar. En toen die dag, hè, toen die vreselijke dag, ze moet wel tekeer gegaan zijn als ze met dat bovenkleed van Jozef in haar handen staat. Jozef is gevlucht, het huis uit. Kun je maar het beste doen, hè? Dat heeft hij toen gedaan. Weg van dat mens, weg van de duivel, weg van de verleiding. Ja. De duivel is er alles aan gelegen dat die band tussen de Heer en de zijne wordt verstoord. Toen David een bode zond naar Bathseba, of Bathseba even zo vriendelijk zou willen zijn om even bij hem aan te komen, toen lachte de duivel en hij dreef in zijn zwarte poten. Nog even. Ja, de duivel kent ons ook. Nou, de Heer, de meester, komt toch op een gegeven moment thuis en dan krijgt hij het verhaal te horen. En dan komt er een heel verhaal van dat ze geschreeuwd en gegild heeft. En er is natuurlijk helemaal niks van waar. Ja, de verdenking rust op Jozef. Er staat niet dat de meester eerst een gesprek met hem heeft gehad. Hij werd gelijk de gevangenis ingegooid. Weer gebeurt er een wonder. Want wat denk je als een slaaf zich vergrijpt aan de meesteres? Wat er met zo'n slaaf gebeurt? Nou, daar hoef je niet lang over na te denken. Wat er met zo'n slaaf gebeurt, maar hij wordt niet gedood, Jozef. Kan niet, hè? Want dat was Gods weg, hij moest in leven blijven. Dat was Gods weg. God ging naar dat doel en dat zou hij ook bereiken, ondanks wie dan ook. Maar hij zit wel in de gevangenis. En Psalm 105 zegt met zijn voeten in de ijzers. Nou is een gevangenis nooit leuk natuurlijk, maar als je ook nog eens vastgeketend bent. En vooral ook als je niets misdaan hebt. Ja, ik denk dat Jozef wel gehuild heeft, ja, natuurlijk. Hij was toch van vlees en bloed. Hij heeft wel gehuild, ja. Tranen, er zijn er veel, ik heb er gisteren ook bij velen gezien. Begrafenis, hè. Ja, dat hoort bij een begrafenis, tranen. Als je lieve vrouw wordt weggenomen, je beste vriendin, je lieve moeder. Ja, daar geeft de Bijbel dan ook wel permissie voor. Hè? De Bijbel die geeft eerder permissie om te huilen dan om te lachen. Ja. Huilen, tranen met tuiten soms. Als je onschuldig wordt veroordeeld, als je een weg gaat die je niet begrijpt. Jozef zei niet, oh, dit is Gods weg, dus nou zit ik hier. Wel, nee, dat zei hij helemaal niet. Kon hij helemaal niet bekijken. Dat kwam pas toen God hem opzocht. En zo kan er ook troost zijn als de Heere. En dan moet je hem dus om vragen, hè. Heere, troost me. Leven gaat verder, maar laat ik getroost verder mogen gaan. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Het erfgoed daarboven, het vaderlijk huis. Getroost, hè? Ja. En weet je wat nou zo mooi is, hè? Die geschiedenis, we hebben het vanmorgen over Jozef. Ja, eigenlijk over de God van Jozef. Toen heeft God Jozef opgezocht. En dan lees je die woorden. En de Heere was met Jozef, lees je het weer. Dus de Heere kwam op bezoek. En hij strekte zijn goede tierenheid uit naar hem. Hij wendde zijn goede tierenheid tot hem. Hij strekte zijn goede tierenheid uit. Hij kwam dus met een beweging naar Jozef toe. En wat is dat precies? Wat is dat als we lezen en de Heere wendde zijn goede tierenheid naar Jozef? Dat is dat God hem bezocht, maar God spreekt dan ook. Ja, dan spreekt God. Dan zegt God wat. Want God is een sprekend God. Daar heeft David ook zo naar verlangd in zijn ellende. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, spreek tot haar, ik ben uw heil alleen. Zeg wat, Heere, tegen me, anders ga ik dood. Laat me voelen dat u van me af weet. Ik kan niet zonder u. En daar kwam God. Ja. En hij wendde zijn goede tierenheid. Dat is dat God zegt tegen je, maar Jozef, ik zie je wel. En ik ken je wel. En ik weet wel waar je doorheen gaat. En ik zie de vragen wel in je hart. Maar toch is dit mijn weg. Zo geeft het God rust. Dit is mijn weg. God legt het niet uit. God zegt niet, Jozef, dan moet je nog een aantal jaar in de gevangenis. En dan komen er een schenker en een bakker en die hebben een droom. En dan, en daarna dan, gaat de farao dromen en dat zegt God allemaal niet. Nee. Nee hoor. God gaat op dat moment Jozef zijn goede tierenheid tonen. Dat is zijn trouw. Jozef, ik houd van je. Ik heb je lief. Er is niets wat een mens zozeer op de been houdt dan dat. Want die liefde van Jozef tot de Heere toen hij tegen dat mens zei, nee, nee. Dat kwam vandaan, ergens vandaan. Dat kwam bij Gods liefde voor Jozef vandaan. En dat heeft Jozef toen ook heel goed ervaren. Hij wendde zijn goede tierenheid tot hem. Ja. God zal eens alle tranen van de ogen wissen. Toch? Dat weten we. Maar ik zag een keer een foto van een boer. Ik kon zo zien dat het een boer was. En die had een kind op schoot. En dat kind dat huilde, waren een paar foto's naast elkaar. Het is heel mooi, ik weet niet meer wanneer ik dat zag, maar toen haalde die boer een hele grote rode boerenzakdoek, dat zijn zulke lappen, hè, uit zijn zak. Ja, en met die zakdoek troostte hij dat kind. En toen zag je dat hele kind niet meer. Nee, dat verdween in die rode zakdoek. Dat doet God onderweg ook. Hij troost ook onderweg. Ja, dat doet hij ook onderweg. Dat heeft hij hier bij Jozef gedaan. Dat betekent het. God wendde zijn goede tierenheid naar hem. Hij troost hem. Want als je Gods kind ergens aan herkennen kunt, is het dit dat hij troost nodig heeft. In de strijd van het leven. In de moeite van het leven. In de vragen van het leven. Als je met jezelf overhoop ligt. Als je met Gods weg overhoop ligt. Als er vragen zijn, waarom, Heere, waarom? Waarom moest dit gebeuren? Laat God zijn kinderen nooit in de steek. Denk dat niet. Denk nooit gemeen van God. Dan troost hij ze. Dat zie je hier. Dan neemt God zijn kinderen op schoot. Hè. Dat doet God dan. En ja, dan zit je nog wel in de gevangenis. Ja, dat is zo. Jozef bleef in de gevangenis. God kan de deur ook openzetten, maar dat deed hij niet. Kan wel. Maar Gods weg was dat Jozef daar moest blijven. Dat woord dat hij gesproken had, dat moest helemaal zijn leven doorlouteren, doortrekken. Hij moest met al degenen die de Heere leren vrezen, leren om het woord van God alleen over te houden. En dat is alles. Alleen het woord overhouden. Dat is de weg die God gaat als het gaat over Gods weg. En Gods goedertierenheid, dan is dat wat je over moet houden. Dat moet je leren en daar kun je straks ook mee de grote reis aandoen. Als je niets anders hebt dan uw woord alleen, kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Dat heb ik nog. En dat is niet het laatste, het enige of zoiets wat overblijft, maar dat is alles wat overblijft. Heere, u hebt beloofd. Dat gaat ook over de heilsbelofte. Daar gaat het ook over. God vervult zijn heilsbelofte in die weg. Je komt aan het eind van alles en dan weet je het niet meer. Maar God weet het nog wel. God trekt Jozef op schoot en zegt, Jozef, het komt goed. Want ik wil het. Ik wil het. Daarom komt het goed. Ik zal. Daar hebben we gisteren ook over nagedacht hebben. Hè? Ik zal. Nou ja. En dan gebeurt het weer, hè? Zo liet de Heer ook zien dat hij met Jozef was. Dan maakt hij weer carrière. Eerst is het een boef die opgesloten wordt. En een poosje later dan is het het hoofd van de gevangenis. Nou ja, je hebt een hoofdcipier natuurlijk. Maar die liet alles aan Jozef over. Jozef was ook weer, maakte weer een opgang. En dan liet de Heer weer zien. Daar gaat het heen, Jozef. De weg omhoog. Je komt eruit. Je komt eruit uit je beproeving. Uit je onmogelijkheden. Uit je nadigheden, uit je schuld. Je komt eruit. Daar zorg ik voor. En dan is hij daar dus in die gevangenis. Dan moet je ook letten op de weg van Gods voorzienigheid. Toevallig? Nee, er is niks toevallig in het koninkrijk van God. Daarbuiten misschien wel, maar in het koninkrijk van God in ieder geval niets is bijgeval. Niets is toevallig. Maar ja, het valt niet mee, hè? Nee, wees nou eerlijk, geef het maar toe. Een weg van tegenheden en kruis is moeilijk. Blijft moeilijk. Het is een weg tegen vlees en bloed in. Dat zie je als er een paar jaar later, ja, er zijn jaren voorbij gegaan. Ach mensen, jaren, hè. Ben je onschuldig, veroordeeld, zonder proces en nou ja. En dan op een morgen, dan worden er twee andere mannen binnengebracht. Twee hoge pieten. De bakker en de schenker aan het hof van Farao. Nou ja, Jozef moet ze natuurlijk helpen, een plekje geven en al die dingen meer. En op een ochtend als hij met het ontbijt komt, dan zijn ze allebei overstuur, want ze hebben gedroomd. Wisten die mensen van God af? Nee, wisten ze niks van af. Potifar ook niet hoor. Jozef kende God, maar de rest niet. Farao ook niet, die kende God ook niet hoor. Kreeg wel dromen van God, ja. Maar het moest wel duidelijk gemaakt worden aan ze dat het van God was. Jozef wist het al heel gauw. Mensen, die bakker en die schenker, hadden allebei een droom gedroomd. En ja, het waren toch wel vragen die opgeroepen werden. En ze vertelden dat aan Jozef. Dat was dus een vertrouwenspersoon daar. En Jozef zei, oh, dromen die zijn van God. Ja, Jozef schaamde zich er niet voor. Hè? Hij zei, vertel ze maar. Dan zal ik aan God vragen wat het betekent. Nou ja, we kennen het verhaal. De schenker mocht blijven leven en de bakker die werd opgehangen. En dat had Jozef dus van God gehoord gekregen en doorgegeven. En zo is het ook gebeurd. Maar het gaat nu even niet om die bakker en die schenker, maar het gaat er eventjes om dat Jozef weer is bepaald bij het feit dat God iets zegt en het ook doet. Dat God iets zegt en dat ook doet. God zei, de schenker die zal weer in eer hersteld worden, dat gebeurde. En de bakker wordt opgehangen en dat gebeurde ook. Dus Jozef wist weer, dat woord van God is waar. En daar wil de Heer altijd weer bij bepalen. Altijd weer, dat hoop je toch ook op in de kerk, dat het ook weer bevestigd wordt. Het woord van God is waar. De Heer valt in herhaling om die zekerheid te geven. Maar ja, dat het niet makkelijk was, een weg tegen vlees en bloed in, blijkt als dan Jozef tegen die schenker zegt, meneer de schenker, luister, ik ben ontvoerd. Ik ben uit het huis van mijn vader ontvoerd. En ik zit hier onschuldig. Nou, gaat u morgen weer een glaasje wijn inschenken bij de koning, zou u nou voor mij een goed woordje willen doen? Was dat fout van Jozef? Tuurlijk niet. Je mag voor jezelf opkomen. Hij zat er ook ten onrechte. Hij was toch ook ontvoerd? Dat was de weg van de broers geweest en de weg van mevrouw Potifar en zo. De weg van Potifar zelf, dat hij daar in de gevangenis zat. Dat was toch ook zo? Je mag voor jezelf opkomen. Maar ja, er zit toch wel even een addertje hier onder het gras. Want wat gebeurt er dan? Want die schenker, oh ja, die beloofde de hele wereld. Oh ja, mijn jongen, natuurlijk zal ik dat doen. En ik zal tegen de koning zeggen, dan kom jij er ook uit. En tuurlijk, ja, oh ja, hij beloofde gouden bergen. Wat is het addertje onder het gras? Dat je dan toch ook weer op, ja, die schenker, of op jezelf gaat vertrouwen. Ik heb toch ook een poging gedaan om eruit te komen. Op jezelf vertrouwen. Dat kan zomaar gebeuren. En dat is weer funest, dat loopt op een teleurstelling uit. En daarom gebeurde het dat de schenker Jozef vergat. En dat vind ik zo raar, hè? Vindt u dat ook zo raar? Dan heb je in de gevangenis gezeten, nou dat vergeet je van je leven niet meer. En het zwaard hing boven je hoofd, je zou een doodsbericht kunnen krijgen, hè? Dat vergeet je toch ook niet? Die angst, die spanning. En dan die dag dat hij vrij mocht. Hij mocht eruit. Hij zag zijn collega bungelen en hij was weer vrij. Dat vergeet je toch niet? Dat is toch raar als je zoiets vergeet. En toch staat het er. En de schenker vergat Jozef. Ja, dat is het volgende hoofdstuk zo. Hè? Vind je dat? Waarom zou dat geweest zijn? Ja. Nou, dat heb ik trouwens al gezegd. Je moet Gods woord alleen overhouden. Dat moest Abraham leren en Sarah, en daarom werden ze oud en onvruchtbaar. En toen pas kwam het kind. Dat moet u leren, wie u bent, aan het eind van alles komen. En dan gaat Gods genade, Gods heerlijkheid Gods weg zo schitteren. Dan blijft er niets anders over dan een danken van God en een aanbidden van zijn weg. Dan zeg je, hoe bestaat het dat de Heer dat zo wel heeft gemaakt? Ja, want Jozef, die wist het allemaal niet, hoe het gaan zou. Maar 2 jaar, ja, 2 jaar weer, dat is een lange tijd hoor. Ja, als je erachter staat, maar als je in de gevangenis zit. 2 jaar, hè. Toen moest hij opeens komen. Nou, toen mocht hij eruit, maar toen wist hij nog niks hoor. Hij moest even een bad, hij werd geschoren en zo. Moest naar meneer de koning toe. En toen heeft hij die droom nog uitgelegd. Toen wist hij nog niks. En toen kwam het pas. Toen de koning zei, zouden we wel in ons hele land zulke man vinden als Jozef. En toen was de belofte toch nog niet vervuld. Want de mensen in Egypte knielden wel voor hem. Maar waar waren de broers? En waar was vader Jacob? Leefde hij nog? En zo blijf je achter de Heere aan. Ook als er een knik komt in de weg en het beter gaat en je onderkoning wordt, dan blijft het toch zo. Je blijft afhankelijk van de weg des Heeren en God zal voor je zorgen. En daarom noemden we 3e punt, Gods tijd. Op zijn tijd, dan komt het goed. Hier kan hij je soms zo apart nemen. Toezeggen dat hij van je af weet. Je vertroosten. Maar het is de hemel nog niet, nee. Nee, het is de hemel nog niet. Je moet er weer door. Je moet weer verder. Maar het komt wel. Tot de tijd dat Gods woord uitkwam, heeft Gods woord hem doorlouterd. Nu deze God, hè. Je bent jaloers op Jozef? Mooi zo. Ja, dat mag hoor. Ja, vraag maar of je de God van Jozef mag leren kennen. Want Jozef leeft niet meer, maar hij wel. Amen.